Goedemorgen allemaal. Welkom in de kerk. Broeders, zusters, gasten. Ook degenen die met ons meeluisteren via internet. We mogen ons met elkaar verbonden weten door onze Vader. Ik heb een paar mededelingen voor u. De meeste staan al of hebben al op de schermen gestaan. We zijn blij dat in het gezin van Dirk en Marjan Boon een dochter is geboren, Julia Lois. En ze gaat hopelijk luisteren naar de naam Julia. De collecte vandaag is voor het evangelisatieproject in Venlo. En de voorganger vanochtend is Donnie Hutte. Ik wens u een goede dienst.
Goedemorgen broeders en zusters, jongens en meisjes en kinderen en alle gasten in ons midden. Van harte welkom nogmaals. En wat is het fijn dat de kerk weer zo vol zit. Ik zie dat er ook veel gasten zijn en fijn dat jullie er zijn. We hopen dat we met elkaar een hele gezegende dienst mogen beleven. Ik ben bezig met een korte serie preken over de psalmen. Het thema is bidden met de psalmen. En we hebben het gehad over bidden is antwoorden, psalm 86. We hebben het gehad over het thema bidden vanuit de overwinning, psalm 108. En vandaag dan is het thema bidden om puur leven. En het is een thema vanuit psalm 119. Laten we gaan staan, dan gaan we eerst ons hart richten op God. Dat doen we door met elkaar uit het liedboek van de kerken te zingen. Gezang 435, vers 4 en 5. Daarna is het foto met de zegen. En na het foto met de zegen zingen we opwekking 595. Licht van de wereld, u scheen in mijn duisternis. Dat we in alles afhankelijk zijn van God en dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen.
Mijn duisternis,
Voordat we met elkaar uit de Bijbel gaan lezen, gaan we nu eerst samen bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we danken u dat u met uw liefde naar ons toekomt. En Heer Jezus, we willen u danken dat u het licht bent wat in deze wereld schijnt. En dat u het licht bent wat ook in ons leven schijnt en ook zo vaak in onze duisternis schijnt. We danken u, Heilige Geest, dat u ons steeds weer leert om meer liefde te krijgen voor God, de Vader, en meer liefde te krijgen voor de Heer Jezus. We willen u danken, drie-enige God, dat we hier weer in de kerk mogen zijn om u te aanbidden, om u te loven en te prijzen. En ook in deze dienst hebben we het verlangen dat we weer iets van uw grootheid mogen zien, Vader in de hemel. Want u alleen bent heilig en u alleen bent rechtvaardig. En u alleen bent puur liefde. Vader, hoe meer we gaan zien van uw grootheid, en hoe meer we daarvan onder de indruk raken, hoe meer ons leven ook zal veranderen. En daar willen we ook in deze dienst over nadenken. Over het verlangen naar een beter leven, het verlangen naar een puur leven. Vader, het is fijn dat we hier in de kerk mogen zijn om ook ons te bezinnen op ons eigen leven. Het is fijn dat we hier met zoveel mensen weer bij elkaar mogen zijn en dat we rust mogen zoeken bij u, Vader. Rust aan uw vaderhart. En u geeft ons verstand, Vader, en u geeft ons zoveel wijsheid en inzicht. U leert ons de weg die we mogen gaan. U leert ons wat goed is en wat fout is. En als we dan in de spiegel kijken van uw wet en als we in de spiegel kijken van uw woord, Vader, dan weten we dat we kleine mensen zijn en zwakke mensen zijn. En dan weten we ook dat er zoveel fout gaat. We zijn lang niet altijd zachtmoedig. En we zijn lang niet altijd geduldig. En we zijn zo vaak liefdeloos. En Vader, zomaar dan doen we elkaar pijn. Dan luisteren we niet naar elkaar. Dan hebben we onze oordelen alweer klaar. Dus komen we alweer met een oplossing. En zo vaak, Vader, dan hebben we te veel tijd voor onszelf en te weinig voor de ander. Zo vaak zitten we ook gevangen in de vleeselijke verlangens naar allerlei materiële dingen. En Vader, u wilt ons daarvan losmaken. U wilt ons bevrijden. U wilt ons leren wat werkelijk belangrijk is en waar we ons echt aan vast mogen klampen. U wilt ons losmaken van dingen die ons vastbinden. En Vader, allemaal zijn we wel ergens aan gebonden. Aan ons eigen ego, aan onze baan, aan onze trots. En Vader, u komt in ons leven om onze trots te breken. En u wilt zo graag dat wij met elkaar op onze knieën gaan. Dat we nederige mensen worden. Want als we bidden, dan mogen we ontvangen. Vader, wil u danken voor uw woord. Wat heerlijk dat u ons de Bijbel geeft, dat we daarin mogen lezen. Wat heerlijk dat we de psalmen mogen hebben die zo persoonlijk zijn. En zo dicht bij ons hart ook kunnen komen. En dat verlangen hebben we ook, dat we in deze dienst echt in ons hart geraakt worden. Vader, wil u danken voor iedereen die hier in de kerk is. Wil u danken dat de groep die vanuit de gemeente naar de Oekraïne is geweest, ook hier weer is. Dat ze een indrukwekkende reis mochten maken. Dat ze heel veel mochten betekenen voor mensen daar. Dat u ze ook weer veilig hier hebt gebracht, Vader. We vinden dat fijn en we danken u daarvoor. En Vader, geef dat we ook iets mogen leren van hun ervaringen. Wil u bidden, Vader, voor iedereen die hier niet kan zijn. Er zijn een heleboel mensen uit de gemeente ook al op vakantie. Wilt u hen ook veilig bewaren en een goede tijd geven? Wil u bidden, Vader, voor iedereen die thuis meeluistert via het internet. Over heel de wereld wordt er meegeluisterd. En Vader, bedanken u dat we met al die mensen verbonden mogen zijn. Wil u danken voor alle gasten in onze kerk. Er zijn een hoop vakantiegangers. Maar ook andere gasten die misschien wel iedere week hier komen omdat ze verlangen naar u en omdat ze u graag willen leren kennen. Vader, zo mogen we een open en gastvrije gemeente zijn. Geef ons zo een hele gezegende dienst. Een dienst die mag zijn tot meerdere eer en glorie van uw grote naam. In Jezus' naam bidden wij dit van u. Amen. Ik nodig jullie uit om samen met mij een gedeelte te lezen uit Psalm 119. Psalm 119 lezen wij vers 1 tot en met vers 16. Er staat dit. Gelukkig wie de volmaakte weg gaan en leven naar de wet van de Heer. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgen en hem zoeken met heel hun hart. Zij bedrijven geen onrecht, maar gaan de weg die hij wijst. Uw regels hebt u gegeven, opdat wij ons eraan houden. Laat toch mijn wegen recht zijn. Ik wil mij houden aan uw wetten. Ik zal nooit beschaamd staan als ik uw geboden in acht neem. Ik zal u loven met een oprecht hart. Als ik uw rechtvaardige voorschriften leer. Ik zal mij houden aan uw wetten. Verlaat mij dan niet voor goed. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht. Laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Geprezen bent u, Heer. Onderwijs mij in uw wetten. Mijn lippen hebben uitgesproken wat uw mond ons voorschreef. Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde. Meer vreugde dan rijkdom en overvloed. En uw regels wil ik overdenken. Het oog op uw paden gericht. Ik verheug mij in uw wetten. Uw woord zal ik niet vergeten. We zingen nu met elkaar een vers ook uit Psalm 119. Psalm 119 vers 14. En dat is een berijming van het 37e vers. Ik zal dat even voorlezen. Houd mijn ogen af van wat leeg is. En laat mij uw wegen gaan en leven. Kom uw belofte aan uw dienaar na. Dan zal ik van ontzag voor u vervuld zijn. We zingen Psalm 119 vers 14. Goed, ik wil met u stilstaan bij het gedeelte wat wij hebben gelezen, dan met name bij vers 9 tot en met vers 11. Zullen we dat nog eens lezen? Dus Psalm 119, vers 9 tot en met 11. Daar staat dit: hoe kan wie jong is zuiver leven? Dat is een mooie vraag natuurlijk. Dus hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord, is het antwoord. Met heel mijn hart heb ik u gezocht en laat mij niet afdwalen van uw geboden. Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen en zo zal ik niet tegen u zondigen. Dat is waar we in deze dienst bij stil willen staan. Met name. Goed, ik wil vandaag met u nadenken over het thema bidden om puur leven. Dus we hebben een aantal preken gehad over psalmen. En de eerste psalm, ik zal even iets over vertellen, ook voor de gasten in de kerk. Dat is wel zo netjes, denk ik, waar we mee bezig zijn. Het eerste punt, de eerste preek heb ik gehad over bidden is antwoorden. En je hebt een heleboel gedeeltes in de Bijbel. Dat zijn zeg maar verkondigende gedeeltes. Bijvoorbeeld de boeken van Mozes. De profeten, dat zijn verkondigende boeken. Dus daarin wordt zeg maar verteld wie God is. Daarnaast heb je natuurlijk nog een heleboel andere boeken, zoals Spreuken, Prediker, Hooglied en de Psalmen en Job. En die boeken, dat zijn geen verkondigende boeken, maar dat zijn antwoordende boeken, zeg maar. Daarin leer je hoe je mag reageren op God. En dat staat in het boek van de Psalmen is dus ook heel veel mensen in de theologie, zeg maar, noemen het boek van de psalmen ook het gebedenboek van Israël. Dus psalmen moet je niet alleen maar zingen, maar ik denk dat psalmen vooral ook gebeden mogen worden. Ga daarmee aan het werk en dan in die psalmen leer je dus hoe je mag reageren op God, hoe je mag antwoorden op God. Dat was de eerste preek. Tweede preek was, dat zal ik iets korter over zijn, dat ging over de overwinning. Dus God die laat zien in Psalm 108 dat hij een God is die overwinning geeft. En wat is dan precies leven vanuit de overwinning? Daar hebben we het over gehad. En in deze dienst willen we dus nadenken met elkaar over bidden om puur leven. Dan vanuit Psalm 119. Bidden om puur leven. Ik wil eerst iets in het algemeen over Psalm 119 zeggen. En daarna gaan we naar die verse kijken. Allereerst, dat kun je niet zien in de Nederlandse vertaling, maar Psalm 119 is natuurlijk de langste psalm. Daarvan kennen wij hem vooral, zeg maar, dat het de langste psalm is. Die je nooit zomaar in één keer leest. Is wel de moeite waard, denk ik, om dan daar bijvoorbeeld een keer een uur op vakantie voor te pakken. Gewoon om die psalm eens helemaal door te lezen, Psalm 119. Het is een hele rijke psalm waar echt geweldig mooie dingen in staan. En iedere keer word je dan weer verrast door zo'n psalm. Het is de langste psalm, het is een bijzondere psalm, omdat die psalm verdeeld is in steeds 8 versen en er zijn 22 hoofdstukken. Dus er zijn steeds in die psalm 22 hoofdstukken van 8 versen. En ieder hoofdstuk begint met een letter van het alfabet. Het is een zogenaamde, wat ze dan noemen in de poëzie, in de Nederlandse taalwetenschap, een acrostigon. Een acrostigon betekent dat ieder hoofdstuk dus met een letter begint. Je hebt de A van, nou, je kent die stukjes wel op de bruiloften. De A is de A van en de B is de B van en de C is de C van. Zo begint deze psalm dus ook. Dus een acrostigon. Dus 22 hoofdstukken lang, verdeeld in 8 versen. En in het Hebreeuws staat bij ieder hoofdstuk dus een letter van het alfabet. Een misverstand over deze psalm is dat mensen zeggen dat deze psalm gaat over de wet van God. Dat is niet waar. Sorry. Maar deze psalm gaat niet over de wet van God. Deze psalm gaat over het woord van God. Dat is wat anders. Want met de decaloog. Dus de decaloog, het woordje decaloog, het woordje wet, wordt in de Bijbel altijd de boeken van Mozes bedoeld. Dus deze psalm is niet een loflied op de wet. Maar deze psalm is een loflied op het woord van God. Dat is wat anders. Dat is wel goed om dat helder tegen elkaar te zeggen. Deze psalm is een loflied op het woord van God. Dat God zich aan ons bekend maakt, daar is deze schrijver van de psalm zo blij mee, dat God zich bekend maakt. Het is een krachtige oproep deze psalm, om het woord van God lief te hebben. En het is een krachtige oproep in deze psalm, om ook in dat woord van God te stappen. Doe er wat mee, ga ermee aan het werk. En je kunt dus van buiten, zeg maar, blijven nadenken over dat woord van God. En je kunt ook heel erg makkelijk van buiten allerlei ideeën hebben over God. Maar God zegt eigenlijk, hij nodigt je uit. Hij zei, je moet er niet van buiten tegenaan blijven kijken. Hij zegt, je moet er instappen. Je moet met Jezus echt op pad gaan, zeg maar. Ja, en dat doen mensen toch wel geregeld. Hè? Dat ze eigenlijk van buiten het niet echt binnen laten komen, zeg maar. Er toch buiten blijven staan, zeg maar. En deze psalm is echt een uitnodiging om erin te stappen in dat woord. En het is één loflied waarin eigenlijk staat dat het woord van God super is. En dat het fantastisch is als het woord van God gepreekt wordt, als dat gelezen wordt, als erin gestudeerd wordt. En met allerlei woorden wordt er over dat woord van God gesproken. Kijk, pak de psalm er maar even bij, daar gaan we gewoon even op langs. Ja, gewoon even de versen die we hebben gelezen. In vers 1 wordt meteen al gezegd dat het gaat om de volmaakte weg. Hè? Dus het woord van God, dat is de volmaakte weg. In vers 1 wordt dat woord van God de wet genoemd. In vers 2 wordt het woord van God de richtlijnen genoemd. In vers 3 wordt het woord van God de wegen die hij wijst genoemd. In vers 4 worden het regels genoemd weer. In vers 6 geboden. In vers 7 rechtvaardige voorschriften. Vers 9 uw woord gewoon. Vers 11, de belofte van God. Vers 13, wat uw mond ons voorschreef. Vers 15, uw paden. En dus met allerlei woorden wordt daar uitgelegd wat het woord van God precies is. Nou, en natuurlijk is dat de vraag, hè? Hoe kijk jij naar de Bijbel? Hoe kijk jij naar het woord van God? Ik denk dat wij mogen ontzettend blij zijn dat hier in de kerk dat woord van God steeds centraal staat. Maar hoe kijk jij daarnaar? En hoe ga je met dat woord van God om? Het is een absoluut, en dat wil ik nog maar weer eens herhalen, het is een absoluut voorrecht dat wij dat woord van God mogen hebben. Dat je de Bijbel hebt en dat je de Bijbel mag kennen, dat je die Bijbel mag lezen. En het is natuurlijk ook een absoluut bijzonder boek, ik zeg dat vaak, maar dit boek is het meest verkochte boek van heel de wereld. Dit boek is het boek wat in de meeste talen is vertaald van heel de wereld. Dit boek is het boek wat de meeste mensen heeft veranderd in heel de wereld. Dat is dit boek. De Bijbel. Heel bijzonder boek. En dat is dus wat Psalm 119 doet. Dat bezingen. En het woord van God. Dat geeft je uiteraard kennis. Dat is logisch, hè. Als je iets leest. Dan neem je woorden tot je. Dan neem je, zeg maar, kennis tot je. Dus het woord van God geeft je kennis. En dit is eigenlijk de stelling van Psalm 119. Juiste kennis over God zorgt ervoor dat je echte liefde krijgt voor God. Ja, dus juiste kennis over God zorgt ervoor dat je echte liefde krijgt voor God. Ja, en ik merk dat ook wel in de pastorale gesprekken, zeg maar. Dat sommige mensen een diffuus beeld hebben van God. En ik kan me dat voorstellen. Het leven is lastig, het leven is moeilijk. En je snapt soms helemaal niks van waarom dingen gebeuren. Maar sommige mensen hebben een diffuus beeld van God. Je kunt ook zomaar een totaal verkeerd godsbeeld hebben. Ja, dus juiste kennis zorgt ervoor dat je echte liefde krijgt voor God. En heel de Bijbel leert daarom ook dat het woord van God jou verandert. Ja, Romeinen 10, zo'n bekend hoofdstuk. Dus door te luisteren kom je tot geloof. En wat je dan hoort is de verkondiging van Christus. Een tekst uit 1 Samuel 3, vers 21. In de jaren daarna bleef de Heere verschijnen aan Samuel. En hij maakte zich aan Samuel bekend door steeds het woord tot hem te richten. Deze psalm zegt dat je te feliciteren bent. Daar begint de psalm mee. Gelukkig wie de volmaakte weg gaat. Gelukkig wie zijn richtlijnen volgt. Dus je bent gezegend, je bent te feliciteren. En wanneer ben je dan te feliciteren? Wanneer ben je gezegend? Er is maar één persoon gezegend volgens deze psalm. Dat is degene die de volmaakte weg gaat. Nou, bent u dan te feliciteren? Dat is de vraag eigenlijk, hè? Er is maar één persoon te feliciteren, dat is degene die de volmaakte weg gaat. Dat is als je leeft naar het woord, dan ben je te feliciteren. Ik kom daar straks wel op terug. Het gaat er uiteraard niet over dat wij helemaal volmaakt moeten zijn als mens. Dat wij helemaal puur moeten zijn als mens. Dat kan absoluut niet. Je kunt de volmaakte weg gaan en toch ook zondig zijn. Dat kan. Ja? Je kunt de volmaakte weg gaan en toch ook zonde zijn. Maar dat zal ik straks uitleggen. Kijk, gezegend zijn, Dat is geen status. God geeft jou geen status. Zo van, ik geloof, dus ik ben gezegend. Of, ik ga naar de kerk, dus ik ben gezegend. Ik ben gered door de Heer Jezus, dus ik ben gezegend. Nee, gezegend ben je als je wandelt. Als je loopt. Als je wandelt met God. Dan ben je gezegend. Kijk, Jezus is geen ticket naar de hemel. Jezus is een weg, staat er in de Bijbel. Dat staat in de Bijbel. Het gaat dus om lopen. Het gaat over een way of life. En er staat helemaal niet in die psalm dat je dan perfect moet zijn. Juist in de psalm staat dit. Zoek maar naar God. Loop maar naar God. Loop maar met God. En verlang maar met God. Daar gaat het heel veel over. Over zoeken en verlangen. En dan kun je denken, wie zingt er nou zo'n lied? Wie kan er nou zo'n psalm zingen? Zo'n lange psalm ook nog een keer. Dat moet wel een heilige zijn. Jezus zou eigenlijk de enige kunnen zijn die deze psalm kan zingen. Nou mensen, laat ik u dat meteen vertellen. Het gaat in deze psalm gewoon over u en mij. Het gaat in deze psalm over een zondaar. Daar gaat het over. Het gaat hier over iemand die mistastte, die vernederd werd. Dat staat in de psalm letterlijk. Ik vernederde mij door te zondigen. Ik vernederde mij doordat ik mistastte. Dus het gaat hier gewoon over een zondaar. Iemand die last heeft van zonde, net als jij en ik. En die last heeft van alles wat u en ik ook ervaren. En het gaat hier niet over iemand die een topper is in het geloven, die heel veel heeft bereikt. Nee, het gaat hier wel over de richting van je leven. Het gaat hier over iemand die ongelooflijk veel verlangen heeft naar God. Die God zoekt. En die er echt naar verlangt om hem te kennen. Die jou uitdaagt. Wandel ook met die God. Dat is de psalm. En het gaat dan in de psalm over hartsverlangens. U kent dat onderscheid wel, ik heb het al vaak genoemd. Je hebt hoofdverlangens en je hebt hartsverlangens. Hoofdverlangens en hartsverlangens. En wij praten heel vaak, en hoofdverlangens is uiteraard verlangen naar meer kennis, verlangen naar meer inzicht. En een hartsverlangen is verlangen naar meer relatie, verlangen naar meer liefde, verlangen naar meer diepte in je relatie. En het gaat in deze psalm niet alleen maar hierover dat je meer informatie krijgt. Nee, het gaat er in je geloof vooral om dat je meer informatie krijgt, maar het gaat erom dat je meer relatie krijgt met God. Dus niet meer informatie, maar meer relatie. Meer contact met God, dat is nodig. Kijk, en wij praten vaak over God. En deze psalmist, die praat met God. En dat is het bijzondere van de psalm, hè? Hij praat met God. Hij is steeds met God bezig. Steeds met God bezig. Hij gaat het gesprek aan met God. En hij brengt zijn verlangens bij God. En laten we daar even een break zetten. Even een punt zetten, God. Ik wil u even één vraag meegeven. Hebt u het verlangen om meer contact te hebben met God? Hebt u het verlangen om een diepere relatie te hebben met God? Even over nadenken. Wil je dat graag? Deze man van deze psalm heeft dus daar een diep verlangen naar. Een diep verlangen naar meer contact, meer relatie, meer liefde. En daarnaast heeft hij dus ook een verlangen. Als je God dus beter leert kennen, als je meer verlangen hebt naar God, dan krijg je ook meer verlangen naar een heilig en puur leven. Ook zo'n vraag. Heb jij een verlangen naar een heilig leven? Heb je dat? Verlang jij naar puur leven? Kijk, het kan zomaar zijn dat je zeg maar best wel weet dat je bepaalde zondes doet, dat je bepaalde zondes hebt, zeg maar. En dat je toch denkt van, ach, laat maar zitten, God vergeeft het wel. Ja? Het kan zomaar zijn dat je vastzit in een bepaalde verslaving, in een bepaalde zonde, dat je ergens aan gebonden bent, zeg maar, zoals ik dat zei. En dat je niet wil dat je daarvan loskomt. Omdat het is toch te lekker. Het is toch te leuk. Ach, God vergeeft wel. En het kan zomaar zijn dat wij in ons landje zeg maar zo vastzitten aan materiële dingen. Dat we nooit helemaal God kunnen leren kennen. En zijn we ons daarvan bewust, zeg maar? Wil je groeien? Wil je puurder worden? Wil je heiliger worden? Wil je dat echt? Kijk mensen, deze psalm is niet een psalm van als je maar goed leeft, dan kom je er wel. Dat is het grote gevaar bij zulke psalmen die gaan over richtlijnen, over wetten en over regels. Dan is het grote gevaar dat jij denkt, als ik maar goed leef, dan kom ik er wel. Maar dat is absoluut niet de toon van deze psalm. De toon van deze psalm, dat moet je maar even weer meelezen. Pak de Bijbel er maar weer bij. Psalm, we bladeren even door die psalm heen. We beginnen gewoon weer vooraan, dat is het makkelijkste. De Bijbel, dat zeg ik, de Bijbel is geen regeltjesboek. De Bijbel, het gaat in de Bijbel om de ontmoeting met God, daar gaat het om. En daar is de schrijver steeds naar op zoek. Kijk maar naar vers 3. Het gaat in deze psalm over de wegen, niet die jij doet, die jij vindt. Het gaat over de wegen die God jou moet wijzen. God, wijs mij de weg, staat daar. Vers 17, God, wees goed voor uw dienaar. Vers 18, neem de sluier van mijn ogen weg, zodat ik ga zien. Vers 19, verberg God uw woord niet voor mij. Vers 25, God, laat mij leven. Vers 27, leer mij de weg. Vers 28, richt mij op. Vers 33, wijs mij de weg. Vers 34, geef mij inzicht. Vers 36, neig mijn hart. Vers 37, houd mijn ogen af van wat leeg is. Laat mij uw wegen gaan en leven. Kom uw belofte na, vers 38. Het is één en al genade deze psalm, mensen. Het gaat in deze psalm om wat God moet doen in jouw leven. En niet om wat jij moet doen. Daar gaat het om. Echt een en al genade. Of een en al genade. Het is één en al de gevende God deze psalm. Dus pas op dat je dat niet denkt, hè. Als ik maar goed leef, dan kom ik er wel. Deze psalm is een verlangen van God, wilt u dat goede leven bewerken in mij? Wilt u mijn ogen openen? Dat is deze psalm. Dan gaan we naar de tekst toe. Excuses voor de lange inleiding. Heb je weer gefaald in je leven? Ben je alweer in zonde gevallen? Ben je weer ontmoedigd? Hoe kun je dan heilig leven? Hoe kun je dan puur leven? Dat is de vraag van vers 9. Hè? Hoe kan wie jong is zuiver leven? Dat is de vraag. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Nou, ik wil het niet alleen maar, die vraag wil ik vandaag niet alleen maar voor de jongeren laten gelden. Sorry. Ook voor de ouderen. Hoe kan wie oud is, zuiver leven? En hoe kan wie jong is, zuiver leven? Maar deze psalm is wel een psalm allereerst weer gericht aan de jongeren. Het is onderwijs aan de jongeren. En het is zo'n gave vraag, hè? Die vraag alleen al, hè? Hoe kan wie jong is, zuiver leven? Want je kunt wel praten over alle verleidingen van de wereld. En dat doen we ook vaak, hè? We praten over de verleidingen van de wereld. En hoe ingewikkeld de wereld is. En hoe moeilijk de wereld is. En wat er allemaal op ons afkomt. En wat er allemaal op de jongeren afkomt. Daar kun je eindeloos over praten. Maar stel maar deze vraag. Hoe kan ik zuiver leven? En het antwoord lijkt dan zo simplistisch, hè? Het antwoord lijkt zo simplistisch. Door je te houden aan het woord, staat er achteraan. Door je te houden aan het woord. Wat is dan precies je houden aan het woord? Nou mensen, ik wil een aantal principes bij langs gaan. Die principes wil ik je meegeven. Voor een verlangen naar een puur leven. En het eerste principe van heiligheid, van puurheid, van zuiverheid is dit principe. De Bijbel zegt tegen jou, wil je puur leven, dan moet je God zoeken. Dat zegt de Bijbel. Dus wil je puur leven, dan moet je God zoeken. Want grote gedachten over God zorgen voor meer liefde voor God. En hoe beter je gaat zien hoe groot God is, hoe meer jij een ander mens zult worden. Dat is de lijn van de Bijbel. Ja, dus hoe meer jij gaat zien hoe groot God is, hoe meer liefde jij ontvangt voor God, hoe meer jij ook een ander mens zult worden. Dus het eerste principe is, zoek God met heel je hart. Grote gedachten over God zorgen voor meer liefde voor God. En dat staat ook in die psalm. Hè? God is groot, God is goed, God is heilig, hij is rechtvaardig, hij is genadig. Geprezen bent u, Heer, vers 12. Heb je dat wel eens gezegd in je leven? Ja, we zingen het wel, maar zeg je dat wel eens in je leven? Heer, u bent geprezen. Doe je dat wel eens? Ja, dus het eerste principe is, zoek God met heel je hart. Grote gedachten over God zorgen voor meer liefde. En hoe meer je gaat zien wie God is, hoe meer jij anders zult worden. Tweede principe is, verberg de beloften van God in je hart. Dat is vers 11. Uw beloften heb ik in mijn hart geborgen. En staat er meteen achteraan. Hè? Uw beloften heb ik in mijn hart geborgen. Staat er achteraan. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Wat een vers, mens. Wij zoeken de naam van hoe kan ik niet meer zondigen. Hoe kan ik die zonde overwinnen. Verberg de beloften van God in je hart. Dat staat daar gewoon. Zo zal ik niet tegen u zondigen. Zorg dat je die beloften van God kent. En zorg dat je er ook steeds bij kunt, zeg maar, hè. Bijbelstudie, mensen, dat heeft er mee te maken. Kijk, wij zijn, nou, ik zeg het toch maar zo, wij zijn toch, denk ik, met Bijbelstudie vaak wel op een verkeerde manier bezig. Dan zeggen wij, wat heeft dat mij te zeggen voor vandaag? Dan zegt het ook over een preek, hè, die dominee die moet uitleggen wat het mij te zeggen heeft voor vandaag. Wat heeft het mij te zeggen voor vandaag? Dat is een beetje korte termijn denken, niet? Voor vandaag, hoezo, vandaag is zomaar weer voorbij, dan is het alweer morgen. Dus wat heeft het mij te zeggen voor vandaag? Nee, Bijbelstudie is bedoeld om meer te leren over God. Dus iedere keer moet je deze vraag stellen. Wat lees ik hier over God? Wat leer ik hier over God? En als je God beter leert kennen, dat is een lange termijn investering. Niet even, wat heb ik er vandaag aan? Dus verberg de grote belofte van God in je hart. Ik ga zo meteen natuurlijk uitleggen wat hij dan belooft. Verberg de grote belofte van God. Dus twee dingen eigenlijk, hè? Twee principes die de Bijbel leert. Zoek God met heel je hart. Grote gedachten over God zorgen voor meer liefde. En hoe meer je gaat zien wie God is, hoe meer je anders zult worden. Tweede, verberg de belofte van God in je hart. Zo zal je niet zondigen, staat er in de tekst. Wat belooft God? God zegt dit tegen jou. Ik geef je een nieuwe identiteit. God zegt dit tegen jou, jij bent geen gevangene meer van de zonde. Jij bent van Christus. Jij bent losgekocht uit de macht van de duivel. Je bent geen gevangene meer van de zonde. Jij bent van Jezus. Dat zegt God. Dus de belofte is dat je moet weten wie je bent. Ken je identiteit. Ja, heel simpel. Als je niet weet wie je bent, ga je van allerlei dingen doen om iemand te worden. Snap je hem? Als je niet weet wie je bent, ga je van alles doen om iemand te worden. God zegt, jij bent iemand, jij bent van Jezus. God zegt, jij bent geen gevangene meer van de zonde. Je bent losgekocht uit de macht van de Satan. Ja, dus ken je nieuwe identiteit. Belangrijk voor puur leven. Tweede wat je moet weten is dit. Er is een verschil tussen zonde die regeert in je leven en zonde die blijft. Er is een verschil tussen. Er is een verschil tussen de zonde die regeert in je leven en de zonde die blijft. God zegt, de zonde regeert niet meer over jou. De zonde is niet meer jouw baas. God zegt, ik heb een oplossing gegeven voor die zonde. Er is altijd maar weer vergeving. Dus die zonde regeert niet meer over jou. En er zijn wel zonden die blijven. Zeker. Er zijn zonden die blijven. Maar die zonde regeert niet meer over jou. En God kan soms zelfs een zonde in jouw leven gebruiken om jou nederig te houden. Kan hij heel goed doen. om ervoor te zorgen dat je dicht bij hem blijft. En dus je nieuwe identiteit moet je kennen. Je moet het verschil weten tussen zonde die regeert en zonde die blijft. En het derde wat ik wil noemen is dat je moet weten wat jouw verantwoordelijkheden zijn. Kijk, afrekenen met zonde, puur leven, dat is ook gewoon je verantwoordelijkheden op je nemen. Dan moet je dus niet naar plekken gaan waar je schoenen vuil kunnen worden. Zo simpel is het. Je kunt keuzes daarin maken. Je kunt naar plekken gaan waar je weet, daar ga ik verschrikken op mijn gezicht. Het is echt ook een kwestie van verantwoordelijkheid op je nemen. Dat je uit bepaalde verleidingen blijft. Kijk, je leeft in een vuile wereld. Helder. En Luther zei het zo. Want Luther heeft altijd van die mooie opmerkingen. Luther zei zo. Je kunt niet voorkomen dat de vogels in de lucht om je hoofd vliegen. Maar je kunt wel voorkomen dat ze een nest maken in je kapsel. Ja, je kunt niet voorkomen dat die vogels in de lucht vliegen om je heen. Maar je kunt wel voorkomen dat ze een nest maken in je kapsel. En zo is het ook. Je leeft in de verleiding. En die verleidingen die staan om jou heen. En je kunt er in die zin niet veel aan doen. De wereld is een vuile wereld. Maar je kunt wel verantwoordelijkheden aangaan. En daarom moet je erover nadenken. Waar denk ik aan? Je moet ook over mee bezig zijn. Hoe denk ik eigenlijk? Je moet er mee bezig zijn. Waar kijk ik naar? Waar ga ik heen? Wat doe ik eigenlijk met mijn handen? Wat raak ik allemaal aan, wat raak ik niet aan? En dus nogmaals, denk ook na over jouw verantwoordelijkheid. Als je puur wilt leven, zul je niet daarheen moeten gaan waar je schoenen vuil worden. Weer zo'n principe, ook heel simpel, of een gedachte. Je moet nee leren zeggen. Ja, denk je, ja, wat een ontzettende open deur. Wat een open deur. Ja, Jozef. Die zegt dat, hè, tegen als hij verleid wordt door de vrouw van Potifar, dan gaat hij er vandoor, zeg maar. Hij vlucht voor de verleiding. En dat is wel belangrijk, dat we dat ook zien. Dat we soms ook echt nee leren zeggen. Dat we verantwoordelijkheden op ons nemen en nee leren zeggen. Er staat er in de Bijbel Titus 2 vers 12. Gods genade is openbaar geworden in jouw leven. Ze leert ons dat we goddeloze en wereldse begeerten afwijzen en bezonnen en rechtvaardig en vroom in deze wereld mogen leven. Dus goddeloze begeerten afwijzen en bezonnen en rechtvaardig en vroom mogen leven in deze wereld. In afwachting van het geluk waarop wij hopen. Titus 2 vers 12. Laatste tip is deze. Laat zonde alsjeblieft vervangen door genade. Laat zonde vervangen door genade. Voorbeeld. Jij bent snel kwaad en snel boos. Je hebt een ontzettend opvliegend karakter. Je worstelt daarmee. En je wilt ervan af. Sommige mannen zeggen dat kan niet. Want een karakter is een karakter. Zit in mijn genen. En dat is ook wel waar. Hè? Laten we dat me niet ontkennen. Als ik zeg maar. Ik heb me vroeger geërgerd aan. Ik heb een hele lieve vader. Maar ik heb me wel eens geërgerd aan dingen van mijn vader. Dat hebben we allemaal wel, denk ik. En dan kijk ik nu in de spiegel. En dan zie ik dat ik zelf ook precies hetzelfde doe. Herkent u dat? Ja, hè? Dus dan is het wel sterk, hè? Dat karakter kan inderdaad best wel sterk zijn. Hè? En toch zegt God. Hè, stel dat je snel kwaad bent. En stel dat je snel boos bent. Hè, dan mag je dat dus bij God brengen, hè? Dan moet je dat niet alleen maar constateren. Dan moet je niet alleen maar zeggen van. God, dit is mijn probleem. Daar moet ik mee leren leven. Wilt u het vergeven? Dan is dat je erbij neerlegt, hè? Leg je neer bij de zonde. Nee, je moet het bij God brengen. Je moet zeggen, God, ik constateer bij mezelf dat ik snel boos ben. Dat ik opvliegend ben. En God, wilt u die zonde vervangen door uw genade, door uw geduld? Vraag dat dan aan God. Concreet. Je hebt last van lust. Misschien wel seksuele lust. En die moet dan vervangen worden, zeg maar, door echte liefde. Lust moet vervangen worden door echte liefde. Ja, en daar mag je om bidden. God, wilt u de liefde van God in mijn hart uitstorten door uw geest? Daar mag je om vragen. Dus, en ik denk dat wij daar toch vaak te snel ons dan neerleggen bij onze zondigheid. Hè? En God zegt, nee, jij bent niet meer in de macht van de zonde. Dat zegt God. Jij hebt een nieuwe identiteit. Jij bent van Christus. Leg je er niet bij neer. Laat zonde vervangen door genade. En hoe meer liefde er in je, echte liefde van God er in je is. Echte liefde voor mensen ook. hoe minder ruimte er is voor de lust, zeg maar. Dan krijgt de lust geen lucht meer om te ademen. Zo werkt dat. Dan wordt die lust, zeg maar, weggedrukt door echte liefde. Mensen, de leegte in jou moet opgevuld worden met de liefde van God. En als die niet opgevuld wordt met de liefde van God, wordt die wel opgevuld met iets anders. Dat is wat de Bijbel leert. Dus kort even herhalen. Twee principes heb ik jullie geleerd. Zoek God met heel je hart. Grote gedachten over God. Zorg ervoor dat jij een ander mens wordt. Mooi, hè? Hele makkelijke tip. Ga meer Gods grootheid zien. Dat verandert jou. Tweede is. Verberg de beloften van God in je hart. Zo ga je niet meer zondigen. Wat een mooie tip ook, hè? En wat zijn die beloften van God? Daar heb ik een lijstje van gemaakt. Je nieuwe identiteit in Christus. Er is een verschil tussen zonde die regeert en zonde die blijft. Denk na over jouw verantwoordelijkheden. Zeg nee. En vooral, dat is zo belangrijk, laat zonde vervangen door genade, alsjeblieft. Mensen, vele mensen die gaan op vakantie uit onze gemeente. Nou, ik heb al de tip gegeven, neem die Psalm 119 eens mee naar je, in je leven. Neem die nou eens gewoon, zeg nou eens tegen jezelf, ik ga in de vakantie Psalm 119 eens een keertje lezen. Ik ga daar eens in gras duinen, ik laat me daar eens door verrijken. Het is zo'n mooi loflied over wat het woord van God in jouw leven kan uitwerken. Mediteer over die psalm, overdenk die psalm. Verheug je in God, richt je oog op God. Dat zou ik aan je willen vragen. Ik wil eigenlijk graag deze preek afsluiten met een kort gebed. Laten we bidden. Lieve Vader in de hemel, ik baal zo vaak heel erg van mijn zonde. En soms, Vader, dan ga ik er eigenlijk ook te gemakkelijk mee om. Dan accepteer ik het zomaar in mijn leven dat ik zo ben. Maar nu heb ik geleerd vanuit deze psalm dat het woord van Christus rijkelijk in mij mag wonen. En ik wil dat woord van vandaag in mijn hart verborgen houden. En ik wil uw belofte verbergen in mijn hart. Want zo zal ik leren om niet meer te zondigen. En zo zal ik niet tegen u zondigen. Vader, wil u danken voor de oplossing die u hebt gegeven voor de zonde. Dat er altijd vergeving is. Wil u danken voor de oplossing die u hebt gegeven voor de zonde, dat wij losgekocht zijn uit de macht van de duivel. Jezus, u bent sterker dan de duivel in ons leven. Wil u danken dat we mogen weten dat we uw kinderen zijn, Vader. We hoeven niet van alles te doen om iemand te worden. We hoeven niet van alles uit te halen om belangrijk te zijn. We zijn het al. We zijn door u geliefd, door u gewaardeerd. We zijn uw kind. Dank daarvoor. Aanvaard ons gebed in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar uit het gereformeerde kerkboekgezang 147 vers 1, 3 en 4. Maak muziek voor God de Vader. Thank you. mogen met elkaar iedere zondag stilstaan bij de goede woorden van God. God die geeft woorden van leven. 10 bijvoorbeeld de wet, dat zijn woorden van leven. En de 10 geboden. En ik wil met u in deze dienst een gedeelte lezen uit Colossense 3. Omdat dat mooi past bij deze preek. Dus ik wil u uitnodigen om met mij mee te lezen over het nieuwe leven wat God ons wil geven. Colossense 3 vers 5 tot en met 16. En daarna zullen we beantwoorden door met elkaar te zingen Psalm 51. Bekende oproep over het nieuwe leven. Laat dus wat aards in u is afsterven. Namelijk ontucht, zedeloosheid, hartstocht, lage begeerten en ook hebzucht. Want hebzucht is afgoderij. Want om deze dingen treft Gods toorn degene die hem ongehoorzaam zijn. Vroeger hebt u ook die weg gevolgd en zo geleefd. Maar nu moet u alles wat slecht is opgeven. Namelijk woede, drift, vloeken en schelden. Ja, dus je kunt wel zeggen van dit is mijn karakter, maar het staat toch wel redelijk helder in de Bijbel, toch? Je moet het opgeven. Nu moet u alles wat slecht is opgeven. Woede, drift, vloeken en schelden. Bedrieg elkaar niet, nu u de oude mens en zijn levenwijze afgelegd hebt. En de nieuwe mens heeft aangetrokken, die steeds vernieuwd wordt naar het beeld van zijn schepper. En zo tot inzicht komt. Dan is er geen sprake meer van Grieken of Joden, besnedenen of onbesnedenen, barbaren, skieten, slaven of vrijen. Maar dan is Christus alles in allen. En dat is ons verlangen in deze gemeente. Dat Christus alles in allen is. Omdat God u heeft uitgekozen, omdat u zijn heilige bent en hij u lief heeft, moet u zich kleden in innig meeleef, in goedheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid en geduld. Verdraag elkaar en vergeef elkaar als iemand een ander iets te verwijten heeft. Zoals de Heer u vergeven heeft, moet u elkaar vergeven. En boven alles kleed u in de liefde. Dat is de band die u tot een volmaakte eenheid maakt. Laat in uw hart de vrede van Christus heersen. Want daartoe bent u geroepen als leden van één lichaam. En wees dankbaar. Laat Christus woorden in al hun rijkdom in u wonen. Onderricht en vermaan elkaar in alle wijsheid. En zing met heel uw hart psalmen en hymnen voor God. En liederen die de Geest u vol genade ingeeft. Doe alles wat u zegt of doet in de naam van de Heer Jezus. Terwijl u God de Vader dankt door hem. Goed, we gaan samen met elkaar nu danken en bidden. Ik wil graag danken met u dat God aan Dirk en Marianne Boon een gezonde dochter heeft gegeven, Julia. We willen danken nogmaals dat de mensen van de Oekraïne groep weer terug zijn gekomen. We willen bidden voor Henk van Biesem. Henk en Ea, Ea is in de kerk hier. En we gaan vragen of hij heeft de eerste chemokuur achter de rug. Hij is nu weer van het infuus af. Nu is het natuurlijk heel spannend hoe het gaat met zijn bloed, hoe het bloed zich verder zal ontwikkelen. We zullen vragen of God hem wil genezen. Daar bidden we voor. Peter Drost. Die gaat ons verlaten, wist je dat al? Daar zijn we helemaal niet blij mee natuurlijk. Maar Peter die gaat... Die wordt kerkelijk werker in Veendam. Dus die gaat over een poosje daarheen. Ik ben blij dat we nog samen deze dienst kunnen doen met elkaar. En Peter, ik wil je gewoon heel veel zegen toe wensen. En hoop dat je daar veel mag betekenen voor die gemeente. En heel erg bedankt voor de mooie muziek die je gemaakt hebt hier in de gemeente. En daar willen we God voor danken. Ja, dat mag wel. Ja. Goed, laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel. Hoe kan wie jong is zuiver leven? Door zich te houden aan uw woord, Vader. Vader, met heel ons hart hebben we u gezocht. En laat ons toch niet afdwalen. Uw belofte, Vader, hebben we in ons hart verborgen. En zo zullen wij niet tegen u zondigen. Vader, wat is dat mooi om over dat pure leven te mogen nadenken. En dan niet vanuit hoe wij puur moeten leven. Hoe wij dat allemaal wel niet moeten doen. Maar, Vader, we mogen dan nadenken over uw belofte. Wat u allemaal beloofd hebt. En, Vader, u hebt beloofd dat u ons met uw geest zult vernieuwen en veranderen. En daar danken we u voor. Vader, we mogen weten dat als we met uw woord bezig zijn, dat dat woord ons ook echt zal veranderen en vernieuwen. Zo'n krachtig wapen is dat, Vader, wat van een scheidt de verkeerde en de goede dingen in ons leven. Vader, geef dat we dat woord van u ook koesteren. En dat we zien dat het in dat woord niet gaat om allemaal regeltjes en afspraken, maar dat het in het woord gaat om een diepere relatie met u, Vader. Meer contact met u. Geef dat we daar ook echt aan verlangen in ons leven, dat we een diepere band met u mogen krijgen. Dat we meer contact met u mogen hebben. Dat we echt ook tegen u willen zeggen, Vader, we prijzen ons gelukkig dat we u mogen kennen. Vader, we willen ook leren om zo dankbaar te zijn voor al het goede wat u geeft. Want u hebt al zoveel mensen, Vader, veranderd in deze gemeente. Keer op keer zien we dat mensen op hun knieën gaan en zich overgeven aan u. Dat er dingen doorbroken worden door u in levens. Dat zonden ook overwonnen worden. Vader, wat is dat bijzonder. Als mensen ook bevrijd worden door u. Vader, wil u danken dat we kunnen bidden. Dat we alles in ons leven van ons af mogen leggen bij u. Vader, anders zou het ook veel te zwaar zijn om het te dragen allemaal. Want dit leven is vies. Er zijn zoveel verleidingen die op ons afkomen. Vader, wil u danken voor samen met Dirk en Marianne Boon dat u hen een gezonde dochter, Julia, hebt gegeven. Vader, wat is dit weer een mooi geschenk van nieuw leven. En wil u bidden, Vader, wilt u geven dat Julia ook echt een volgelingetje mag worden van de Heer Jezus. Vader, wil u danken voor Peter en Francine Drost. Dat ze hier een lange tijd met hun kinderen in de gemeente mochten zijn. Ik wil u danken, Vader, dat u nu ook een nieuwe weg voor hen hebt uitgestippeld. Dat ze in Veendam als kerkelijk werker aan het werk kunnen. Vader, geef dat Peter daar met al zijn talenten en alles wat u hem hebt gegeven, met uw genade ook zeer gezegend mag worden. Dat hij daar tot zegen mag zijn van vele mensen. Vader, we hebben als gemeente enorm genoten van de muziek die hij maakt in de kerk. En we zullen hem missen als persoon, als muzikant. Vader, willen u bidden, wil u danken, Vader, voor alle muzikale talenten in onze gemeente. wil u danken, Vader, dat we zo met elkaar steeds meer mogen leren om u te aanbidden en om uw naam groot te maken en om u te loven en te prijzen. Vader, we willen bidden voor mensen die ziek zijn in onze gemeente. We willen bidden voor onze zus Toos Nicolai, voor onze broeder Johan Gerts, voor onze broer Job van den Burg. Vader, ze zijn allemaal ziek en wilt u bij hen zijn en wilt u genezing geven waar dat kan, Vader. Vader, we willen bidden ook voor onze broer Henk van Biesem. Vader, hij heeft nu de eerste chemokuur achter de rug en Vader, nu is er zoveel verlangen dat we mogen gaan zien ook dat er een echte uitwerking is, dat zijn bloedbeeld weer mag herstellen. Vader, wilt u met al uw kracht die leukemie overwinnen? Wilt u genezing geven? Vader, wilt u uw glorie en uw grote naam laten zien in zijn leven, zodat wij u mogen loven en prijzen? Vader, want alles wat u doet is tot meerdere eer en glorie van uw grote naam en uw wil geschieden overal in, Vader. Vader, wilt u zijn bij Ea ook? Soms is het zo zwaar ook voor haar, nu ze ook een klein kindje in de buik heeft, die groeit en geeft haar veel energie om ook steeds weer naar het ziekenhuis te gaan. Vader, we danken u samen met Henk en Ea voor alle mensen die om hen heen staan, voor alle bemoediging die ze mogen krijgen. Vader, het is zo fijn om met zoveel mensen te bidden voor elkaar, ook in de gemeente en daarbuiten. Vader, we danken u voor de prachtige ervaring die een hele grote groep mensen mochten hebben uit onze gemeente door naar de Oekraïne te gaan. Vader, wat leren we er veel van om ook te kijken in andere delen van de wereld. Daar worden we geconfronteerd met de nood en de moeite van andere mensen. En het leert ons weer anders kijken naar ons eigen leven. Vader, wat heerlijk dat ze mochten geven, want het is beter om te geven dan te nemen. Dat ze heel veel van hun liefde en tijd mochten besteden aan arme kinderen en leuke dingen mochten doen met die kinderen. Vader, u bent daar goed in geweest en groot en geef dat deze belevenis ook deze mensen mag vormen en nog meer van hen een kind van u mag maken. Vader, wilt u bij ons zijn als we misschien elkaar een poosje niet gaan zien straks, omdat veel mensen alle kanten op gaan? Wilt u ons bewaren als gemeente op alle wegen die we gaan? Wilt u ons ook geven dat we veilig op vakantie mogen zijn en of we veilig terug mogen keren en dan weer een nieuwe start mogen maken in het seizoen? Vader, wat heerlijk dat u ons ook geeft dat we vrij mogen hebben. Dat we afstand mogen nemen van werk. En afstand mogen nemen ook van de gemeente even. Dat is ook gewoon goed, Vader. Om straks weer met vernieuwde en frisse energie door de kracht van uw geest aan het werk te kunnen. Vader, geef ons vandaag verder een hele fijne zondag. We danken u dat u voor deze wereld zorgt. Het is uw wereld en u laat deze wereld niet los. Want u bent gekomen, Heer Jezus, omdat de Vader de wereld lief heeft. En omdat de Vader graag deze wereld wil redden. Drie-enige God, aanvaard onze dank en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Er wordt nu gecollecteerd. En na de collecte zingen we met elkaar het lied Heer uw licht en uw liefde schijnt. Deze dienst de zegen van onze God meegeven en laten we ons hart richten op God om zijn zegen te ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest is met jullie allemaal. Wil ik even vragen om even te gaan zitten, als het kan. Zometeen is buiten op het plein lekker in de zon koffie voor iedereen en drinken voor de kinderen. Dus iedereen is van harte uitgenodigd om daar nog even met ons wat mee te drinken. De mensen die op reis zijn geweest naar de Oekraïne zullen even kort iets vertellen over hun reis. Kort. Want dat is moeilijk overdraagbaar natuurlijk allemaal wat ze meegemaakt hebben.
Nou, dat kort kun je vergeten. De koffie is koud tegen de tijd dat wij klaar zijn. Ik wou ons praatje eigenlijk openen met de woorden: wat fijn dat jullie wakker zijn geworden in de hemel. En dat zeg ik met reden, omdat wij zijn in een zigeunerkamp geweest. En die mensen daar, ik zeg dat met reden omdat we in een zigeunerkamp zijn geweest. En die mensen daar, gaat het beter? Oké, de mensen daar, die kijken naar Nederland als zijnde de hemel. Er is geen hemel, Nederland is de hemel, punt. We zijn in Oekraïne geweest met z'n allen, 20 man in totaal. Was een hele enerverende reis. Kun je de volgende foto laten zien. Hij was er ook bij, hij staat op dit moment te zingen in de Bleuband Bias. Dus die is gewoon volop doorgegaan in Nederland, zeg maar, met andere mensen. En wij willen u aan de hand van een paar foto's die we op het laatste moment nog even van het fototoestel af hebben kunnen trekken, het een en ander vertellen daarover. We hebben nog niet veel, we willen nog een keer proberen om dat met alle 1400 foto's die er zijn voor u te doen. Maar voorlopig even een hele korte impressie hiervan. We begonnen iedere dag met zingen. Misschien kan onze pianist daar wat over vertellen, hoe dat in elkaar stak.
Goed, we begonnen elke dag met zingen. We hadden een themanummer. Met Jezus in de storm hoef je niet bang te zijn. Alleen dan in het Engels. En dat hebben we elke dag herhaald. En op een deur stonden die Oekraïnse kindjes ons aan te kijken van waar hebben we het over. En aan het eind van de week, van de tijd, stond iedereen mee te zingen, mee te dansen en mee te klappen. En dat was gewoon heel mooi om dat zo te zien, hoe al die kinderen zo opleefden door de muziek. En dat was echt mooi.
We willen dit nummer ook even met jullie zingen. Volgens mij is dat de volgende, als het goed is. Onze pianist is er klaar voor. De bedoeling is dat er op een gegeven moment iedere keer een woordje verdwijnt en bij dat woordje hoort een gebaar. En iemand heeft die gebaren echt tot in het uiterste geperfectioneerd. Dus die zal ze even laten zien.
Geweldig, daar ben ik dan weer. We gaan direct zingen. We doen vier gebaren. 1, dat is Jezus. 2, dat is de boot. Ik pak even de pedal. De boot. De derde is de glimlach, de smile. Dat was ongeveer de reactie van de kinderen ook, ja. En de storm, en dat doe je op deze manier. Ah, klinkt wel een beetje. Goed, we gaan ze gewoon zingen. Elke keer valt er één woord af en dat gaan we gebaren.
Thank you.
Ook hebben we wat Bijbelverhalen verteld aan de kinderen. En de uitbeelding daarvan die was erg helpvol, zeg maar. En ik ben even benieuwd of iemand daar iets over kan zeggen, Femi.
Nou, dit was het verhaal dus van David en Goliath. En volgens mij was Geert-Jan daar Goliath. En je hebt Joost David. En het werd gewoon uitgebeeld. Goliath kwam binnen en maakte heel veel indruk op die kinderen. Die was stoer en lang. En David die ging hem overwinnen. En tijdens het gesproken verhaal, wat vertaald werd door de tolken, zagen ze ook dat Goliath overwonnen wordt door David. En dat is deze foto. En ze vonden het allemaal geweldig om Geert-Jan daar als Goliath te zien.
Daarna werd het Bijbelverhaal meestal omgezet in wat knutselwerk, zeg maar. Gingen we naar een ander lokaal, konden de kinderen wat knippen en plakken en lijmen en kleuren en zichzelf eens even uitleven. Dat zie je hier eventjes een hele kleine impressie van. Er zijn meer foto's van, alleen meer konden we er op dit moment even niet afkrijgen. Ook werd er tijdens dat we daar waren geklust, en daar hadden we een opperklusser voor, en die kan er ook wel wat over zeggen, denk ik.
Ja, onze taak was om het schilderwerk te doen daar. De schilders hadden het bovenstuk al gedaan, de plafonds en het stuk naar beneden. Dus we hoefden niet op ladders te gaan staan als het schilder. We konden gewoon beneden blijven. En dat groene, dat mochten wij een hele mooie kleur geven. Een prachtig, hele moderne kleur, bruin. Het resultaat is best netjes, maar we zouden een andere kleur hebben gekozen. Maar zij zijn er blij mee.
Als ik het nog goed in mijn hoofd heb zitten, gaan we nu weer een liedje zingen wat we met de kids deden. En de bedoeling is dat een back and forth. Ja, wij zingen voor het witte en jullie mogen antwoorden het rode. Opgeslagen als spel, dat deden we in de middag. Eigenlijk denk ik dat het een zigeunerkindje is, maar we willen graag wat vertellen over het spel.
Smiddags, het middagprogramma na 11 uur, deden we altijd sport en spel met de kinderen. Dit is een van de kinderen van de basisschool waar wij ons kinderkamp hebben georganiseerd. Volgens mij was dit een estafette met eieren lopen. En we hebben wel een soort kamp gedaan toen. En voor de rest hebben we nog heel veel gevoetbald en volleybald en baseball hebben we gedaan. En allemaal Nederlandse spelletjes zoals zaklopen en spijkerpoepen, snoephappen en dat soort dingen. En dat was heel leuk. Ze hebben allemaal heel leuk meegedaan. Je zag ze ook echt genieten. Dus dat was het toch weer.
Verder hebben we nog een hele hoop projecten bezocht, waaronder dus het Zigeunerkamp in Mukachevo en de Zigeunerkerk daar. Die indruk die was behoorlijk heftig, zeg maar, om terug te komen op de openingszin van mij, van wat fijn dat u in de hemel bent wakker geworden vandaag. Eigenlijk kan ik dat gewoon niet beschrijven, dat moet je mogen zien. Ik heb wat foto's staan, het zijn wat foto's van kinderen, zeg maar. Als u wil weten hoe dat was, dan zou ik eigenlijk zeggen, joh, praat eens met ons. En dan kunnen we één op één, denk ik, beter vertellen wat we hebben ervaren dan nu zo even in de groep. Wat wel een leuk feitje is, waar ik gisteravond achter kwam, is dat degene die ons daar heeft rondgeleid, dat was Ruslan. Die jongen die heeft de hele wereld gezien en die blijft daar toch wonen om te proberen om de zaken voor zijn mensen te verbeteren. Die gast die spreekt 5 talen, waaronder een beetje Nederlands. Die is waarschijnlijk hier in Arnhem geweest met Aya. Dat gaan we dus nog even verifiëren met foto's. Maar grote kans dat hij dus hier is geweest in zijn leven en weer terug is gegaan. Ja, daarheen. Volgens mij komt er nog één liedje aan en nog één foto en dan mogen jullie aan de koffie. Wij voor jullie na. Niet helemaal van de grond zoals het de bedoeling was. Dit is de laatste foto. Deze mensen die zijn best wel speciaal. Dit zijn de zogenoemde zustertjes die op ons weblog hebben gestaan. Deze groep die is tegelijk met ons aangekomen. En die werd zwaar overroeld, zeg maar, door de 20 man uit Arnhem. Die, stel je voor, je zit zeg maar met 6 man in de kamer van 8 bij 4. En er komen 20 anderen binnen. Dan heb je gewoon in één keer helemaal niks meer te vertellen. En dit ging gelukkig erg goed. Ze zijn een beetje geïntrigeerd in onze groep en ze waren erg blij met ons en super enthousiast. En, ja, we hebben gewoon heel veel samen met hun opgetrokken, goede gesprekken gehad. Ik vond het erg leuk om hun even te noemen, omdat we ook erg veel aan hun hebben gehad en zij erg veel aan ons. Op ons weblog is nog te zien dat meisje links onderin, die zit daar voor een jaar. Die blijft daar een jaar kinderwerk doen in het ziekenhuis. Dus als je daar nog wat over wil lezen, zeg maar, is zijn weblog die via die van ons te vinden is. En dan kun je dat zien. Verder hebben de kinderen nog iets gemaakt voor jullie allemaal hier in Arnhem. Dat is een heel groot doek en dat zegt in het Hongaars, laat de kinderen tot mij komen. Ik ga absoluut niet proberen om dat uit te spreken, want dat is onbegonnen werk. Maar dit is zeg maar hun gebaar naar jullie toe, dat jullie met ons mee zijn geweest in gedachten en naar ons voor de fijne tijd die ze hebben gehad. Dank jullie wel.